De vraag aan het begin van Handelingen is die van: zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Traditioneel zeg ik altijd, dat zijn zoveel vragen dat het niet met ja of nee te beantwoorden is. Deze tijd, welke tijd? Aan Israël, wat is Israël? Het koninkrijk, welk koninkrijk? Wederoprichten, was het er dan al? Enzovoorts. En dan hebben we nog niet eens de meest voor de hand liggende vraag voor ons, wellicht achteraf: zult gij in deze tijd het koninkrijk openbaren? Want oprichten is dan nog niet hetzelfde als openbaren. Toch? Nou ja, daar komt ook geen direct antwoord op. Het antwoord, het directe antwoord is: maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Gewoonlijk wordt het laatste deel niet gelezen of althans niet beseft. Want de kracht des Heilige Geestes hadden zij reeds ontvangen. Maar dat die over hen zou komen in de zin van zich zou manifesteren, openbaren mag ook, ja, dat is nog een heel ander ding. En ik ben van mening dat ze die geest al lang hadden ontvangen toen de Heer zei: in die open zaal op eerste paasdag ontvang de Heilige Geest. Maar ze moesten 40 dagen wachten, want dat was het toch? Nou, 50 dagen alles bij elkaar, maar toen maar. Ze moesten 50 dagen wachten tot het Pinksterfeest om... bij welke gelegenheid dan die geest zich manifesteerde. Dat was niet normaal. Daarom kregen ze er vragen over. Omdat het niet normaal... U weet wat normaal betekent? In overeenstemming met de norm. En u weet, normen, dat weet u dus, zijn die dingen die we afgeschaft hebben. Dus dat, toch? Normen en waarden. Dus het wordt lastig uitleggen. Maar geestelijke dingen, normaal, worden die, volgens de definitie namelijk, worden geestelijke dingen niet gezien of waargenomen. Ze onttrekken zich dan ook in het algemeen aan de zogeheten wetenschap. Omdat wetenschap de bestudering is van de dingen die men kan waarnemen, zuster. Althans, dat heb ik nog geleerd op school vroeger. Nee, het was niet de HBS. Nee. Maar toch wel. Dus het was wachten op die gelegenheid. Maar gij blijft in Jeruzalem, dat zei de Heer toch tegen ze. Ze moesten blijven in Jeruzalem enzovoort en daar wachten tot de gelegenheid. Op een bepaalde datum. En die datum, die van het Pinksterfeest, ook genoemd het Wekenfeest, ook het feest van de eerstelingen broden, zo kun je het ook nog noemen. Sommigen noemen het gewoon het oogstfeest, want die willen graag dat de feesten in het jaar in overeenstemming zijn met de seizoenen. Maar goed, dat kan allemaal. Maar er stond een datum voor die al vastgelegd was dus in de Mozaïsche wet. In de gezette hoogtijden des Heren. En die datum, daaruit blijkt dat de Heer heel goed wist wat hij aan het doen was. Maar toen maar, daar heb ik het nog niet over. Waar ik het over met u wilde hebben, wil hebben en ga hebben, waarschijnlijk ook dus over 2 maanden, want er komt daar natuurlijk op geen manier doorheen, datgeen te verwachten was juist. Waar ik het over wil hebben namelijk is bij over de tekenen, de gebeurtenissen die hier plaatsvonden. En die fungeren als illustratie, van mijn part als decor, maar als illustratie van de prediking van Petrus. Deze hoofdstukken bevatten niet maar de prediking van Petrus, die overigens toch gewoonlijk veronachtzaamd wordt. Maar er staat nog veel meer. En die gebeurtenissen zijn illustratief, zoals altijd, voor het werk Gods. En dat zoals altijd, het is nog een understatement ook. Ik ben namelijk van mening dat alle tekenen in de Bijbel, alles wat doorgaat voor een teken, en dus een betekenis heeft, dat al die tekenen, tekenen zijn van het tegenwoordige werk Gods. Dat wil zeggen, het werk dat God doet, in principe is het één werk maar, het werk dat God doet tussen het lijden dat op de Christus kwam en de heerlijkheid daarna volgende. De woorden van zijn van Petrus in 1 Petrus 1, in de pauze wees iemand mij daarop, maar voor hartelijk dank, waar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot wat de geest in hen en door hen beduidde. De vertaling is een beetje lastig, de zinsbouw in de vertaling ook, maar dat doet er nou niet toe. Ik zeg het gewoon even met eigen woorden. Is dat vers 11 of zo? Van 1 Petrus 1? Ik weet niet precies. Waar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus zou komen en dus gekomen was, en de heerlijkheid daarna. Hetgeen betekent dat de profeten ook niet wisten wat ze zeiden. Dan is Petrus in goed gezelschap, als Petrus het ook niet wist. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of de Heilige Geest wist wat hij door Petrus liet zeggen. Dus Petrus heeft misschien dan, dat weet ik niet zeker, maar misschien dan, als hij het echt niet wist, heeft hij zijn eigen toespraak nog eens na moeten lezen om te kijken wat hij eigenlijk gezegd had. Maar voor ons is dat niet van belang. Het gaat er ons niet om wat de profeten wisten, het gaat erom wat ze geprofeteerd hebben. Hebben die nog? Het is echt fundamenteel hoor, dit. Nou ja, en hier in de handelingen weten wij waar Petrus het over had. Nou, behalve wat van hem verbaal is opgetekend, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, is opgetekend wat hij verbaal dus gezegd heeft. Vinden wij deze tekenen. En dat is, ik had ze willen nummeren, maar ik ben in die nummering ben ik blijven hangen. Want dat is leuk zo van je lijstje. Teken nummer 1. Ja, Dat gaat zo niet lukken. Maar ik zal proberen een paar op te noemen. Die we bespreken dus. Hè? Althans, daar gaan we aan beginnen. Maar het begint met, gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria tot aan de uiterste der aarde. Dat is de gebruikelijke route. Want Jeruzalem is de hoofdstad van Judea en dus van het Joodse volk. Zijn er twee stammen rijk. Samaria is stad en ommeland van is stad en ommeland van het tienstammenrijk van Israël. Dat rijk bestond niet meer, dat is juist, maar het is wel het grondgebied daarvan. En het grondgebied en het volk dragen soms dezelfde naam, maar dat is even terzijde. Dus het begint met Israël in elk geval, het Joodse volk en dan de tien stammen van Israël en dan de uitersten der aarde, wat je nog maar meer hebt onder de volkeren. Het is een volgorde namelijk. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, dan komt het eerste teken. Illustratie. Zult gij, die vraag moet je vasthouden, zult gij in deze tijd, ik leg de vraag niet uit, gewoon de vraag, algemeen. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen zei hij, nou ja, hoe dan ook, als koninkrijk wordt opgericht, zouden jullie mijn getuigen moeten zijn en jullie zullen mijn getuigen zijn, want u wordt geacht te weten dat Israël het volk is aan wie het woord van God was toebetrouwd en dat zij het woord van God zouden prediken, bekendmaken, onderwijzen als priesterlijk volk. Het is toch een priesterlijk volk? Dus dat zij het woord van God zouden onderwijzen aan alle volkeren der aarde. Wanneer moeten ze dat dan doen? Nou ja, ter voorbereiding van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Daarom is het een koninklijk priesterlijk volk. Een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom. Nee, ik heb het niet over 1 Petrus 2 of zo. Ik heb het nu al gewoon over Exodus 19 was, geloof ik. Ik weet het nooit, maar daar ergens, rechtse bladzijde, rechtse kolom, staat het allemaal. Dan zult gij mijn volk zijn, mijn eigendom, een verkregen volk, een schat staat er eigenlijk. Je weet wel van die schat in de akker en zo. De akker is de wereld en de schat is Israël. Kan niet missen. De segula, de schat in de akker. Gij zult mij een volk zijn uit alle volken der aarde, uit de akker. En gij zijt een koninklijk, priesterlijk volk. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is Daniel 2. En als priesterlijk volk zouden zij het woord van God moeten bewaren en prediken, bekendmaken, hanteren, publiceren. U weet wel, Jumentje André, handhaven, het woord van God. We hebben het over Israël, ja. We hebben ze in het verleden nog nooit gedaan, dus het moet in de toekomst alsnog gebeuren. Zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten? Nou, maar gij zult mijn getuige zijn, dat aspect ervan begint bij uiteraard deze 12. Dat het een verlengstuk heeft op alle 12 stammen van Israël in de toekomst, zoals beschreven in Openbaring 7. Dat lijkt me duidelijk, maar dat laat ik nou verder maar buiten beschouwing. Heb u dat? Maar op zich is dat eigenlijk ook al een teken. Maar een echt teken, dat komt hierna. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dat is het teken. In ieder geval betekent het, of dat kausaal is of overdrachtelijk, dat doet er niet zoveel toe in dit geval. Het betekent dat de Heer zich van de aarde, van de aardse gang van zaken, terugtrekt. Betekent het dat hij dus het koninkrijk niet zou oprichten of zo, of openbaren? Zeg ik, dat weet ik niet, maar het betekent dat hij tegen zijn discipelen zegt, gij zult mijn getuige zijn en ik ben weg. Of het ons bekend voorkomt, ja, dan mag ik hopen dat u ook Lucas 19 gelezen hebt, om maar wat te noemen. Ik noem altijd Lucas 19 in dit verband. Dat ging over die heer die reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. En intussen gaf hij aan zijn 10 dienstknechten zijn goederen over en hij verreisde terstond. U zegt, dit zijn de 12. Zeg ik, ja, dat klopt. Nou ja, het waren er nog 11, maar het worden er 12. Hè? Dat is een bladzijde verder. Maar toen maar. En dat het er 10 waren in Johannes 19. Ja, dat is nog steeds Israël, maar dan is het dus niet de 2 stammen, maar de 10 stammen. Daar staat dus nog veel meer bij. Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het nu gewoon over wat hier naar voren gebracht wordt. Terwijl de vraag is gesteld of dat echt dezelfde dag gebeurde, dat weet ik niet. Het is een samenvattend verslag, dus het doet er verder niet toe. Maar het is de vraag, en deze, gij zult mijn getuige zijn. En terwijl hij dit gezegd had, staat letterlijk, als hij dit gezegd had, werd hij, maar gij zult mijn getuige zijn. En intussen zie ik hem langzamerhand omhoog stijgen naar de hemel. Ik hoop niet dat ik moet uitleggen dat het niet noodzakelijk is om naar de hemel te gaan op deze wijze. Als je dan toch naar de hemel gaat, dan hoeft niet zo dat je dan langzamerhand de zwaartekracht overwint en opstijgt als, die ballonvader ook alweer. Met die mooie ballon, is de ballonvader, hoe heet die ook alweer? Dat was niet Berlioz, toch? Nee, dat was van dit. Maar goed, laat maar zitten. Een plaatje in mijn geschiedenisboek. De eerste ballonvader. Zo'n ding met slingerstralen en zo. Prachtig. Maar goed. Dat dit gebeurt is een teken. Een zichtbaar teken. Ik heb wel eens gezegd, er staat een keer of 6, 7. In deze Bijbel heb ik de nummers er niet bij staan. Maar er staat een keer of 6, 7 dat ze het zagen. Die gij ten hemel hebt, zien heen varen. Gelijk gij hem hebt, zien heen varen. Enzovoort. Het staat er echt 6 of 7 keer, weet ik niet meer uit mijn hoofd precies. Het gaat erom dat ze dat gezien hadden. En wat staat er dan Deze Jezus, halverwege vers 11, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt, zien heenvaren. Ik blijf volhouden dat deze gebeurtenis op wat wij noemen hemelvaarsdag in feite een uitbeelding is van zijn wederkomst. Hetgeen tamelijk voorbarig is, want dat betekent dat hij dus eerst afscheid zou nemen. En dat is het dus ook. Dus oké, het is een beeld van dat hij nu in de hemel is en dat hij pas in de toekomst zo zichtbaar zal wederkomen. U weet toch wat Daniël 7 zegt? Ik zag een, de zoon des mensen gelijk, gelijk eens mensen zoon, of hoe het maar vertaald is, komen door de wolken des hemels. En daarna lees je in de evangelie een paar keer over de zoon des mensen komen door de wolken des hemels. En alleen al dit, dat hij komt door de wolk des hemels, betekent dat dus de hemel gesloten zou zijn in de tijd die daaraan vooraf ging. De wolk nam hem weg van hun gezicht. De hemel is dicht. En Jesaja profeteerde, of die wist wat hij zei, weet ik ook niet. Maar als hij het bestudeerd heeft, is hij er heus wel achter gekomen. Wij ook namelijk. Hij profeteerde in Jesaja 65 vers 1. Och dat gij de hemelen scheurdet. Mooi Nederlands, hè? Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Maar ja, men heeft een statisch godsbeeld ontwikkeld. Dat moest van de keizer. Nou ja, onder leiding van de keizer, sorry. In die zee, ja, weet u wel. Waar dat ligt. Turkije, dus dan... Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, een statisch godsbeeld. Dus men heeft sowieso statisch een god in de hemel. En die hoort helemaal niet neder te komen. En het is een idee fix van Jesaja dat God uit de hemel als het ware zo... Nee, God zou eens even moeten komen kijken. Bij wijze van spreken dan. En daarmee is het einde van het verhaal. Nee, waar het over gaat is over de Messias die zich zou terugtrekken in de hemel nadat hij de leidingmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Of na al die hoofdstukken uit Jesaja over de lijdende knecht des Heren. Dit is orthodox wat ik nu zeg. Over de lijdende knecht des Heren. U weet wel, inclusief Jesaja 53 is dat. Over het schaap dat stom is voor zijn scheerders. En een lam dat de slachting geleid wordt. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En nadat hij zijn ziel tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zal hij zaad zien. Iets moeilijker is die. Allemaal is Jesaja 53. Nou, daarna zou hij zich verbergen. Dat kun je ook trouwens lezen in meteen de volgende hoofdstukken. Jesaja 54 al. In een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht van u verborgen. Zelfde bladzijde nog zelfs. Enzovoort. Maar ik zal mij over u ontfermen. Enzovoort. En dan volgende hoofdstukken daarover. Over wat er gebeuren zal in de wederkomst van Christus. En dat, och, dat gij de hemel scheurdet, impliceert dat de Heer zich verborgen heeft in de hemel. En dat hij ooit daaruit zal wederkomen. Op de wolken des hemels. En dus Daniël 7, ik zag een, helemaal rechts onderaan de bladzijde, ik zag een, als een mensenzoon, daar komt de term zoon des mensen vandaan trouwens. Nou ja, uit Psalm 8 en uit Daniël 7, twee schriftplaatsen, het Oude Testament, de zoon des mensen. En ik zag hem komen op de wolken des hemels, precies hetzelfde verhaal. Hij trekt zich eerst terug, en daarna... Een zoon des mensen, een zoon van Adam. Hoe komt hij in de hemel? Een zoon van Adam die uit de hemel neder zou komen. Dan is hij toch eerst vanaf de Adam, uit Adama, uit de aarde. Is hij toch eerst ten hemel gevaren? Weet je waarom ik nou stop? Omdat Louis Perry Schaefer... die ik hoog acht overigens en die ik binnen afzienbare tijd toch hoop te spreken dan. Al is hij al jaren geleden overleden, in 1956 geloof ik. Maar misschien zit ik er nu naast. Maar Louis Perricever, die schreef dan in zijn systematische theologie, schreef hij: wij kennen in het Oude Testament, of we hebben in het Oude Testament, geen profetieën over de hemelvaart van Christus. Nou, denk ik dat hij bedoeld heeft over de gebeurtenis op hemelvaartsdag. En dan heeft hij gelijk. Maar daarnaast heeft hij gewoon gemist Psalm 110 vers 1. Hij zal wel zeggen, ja, dat is, ik had het anders moeten formuleren. En dan, oké. Want hij kent natuurlijk ook Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand enzovoort. Net als Petrus hier in Handelingen 2, want hij haalt het aan. In dezezelfde toespraak hier. Toch? En de belangrijkste is waarschijnlijk niet eens Psalm 110, maar de belangrijkste is waarschijnlijk, mijn zinziens, Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte. Waarom staat er niet hemel? Omdat het een verborgenheid is. Maar het staat er wel. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenen gevankelijk weggevoerd. De vertalers stikken er altijd in. Terecht. Want wat bedoelt hij daar? Nou, omdat het een verborgenheid is, is het dus zo geformuleerd. Maar waar het over gaat is natuurlijk toch de positie van u en mij als gelovigen deel uitmakend van de gemeente. We hebben deel aan de hemelse positie van Christus. En zoals Paulus schrijft in Efeze 2, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Hoezo profetie over de hemelvaart van Christus? Ja, het gaat niet over hemelvaartsdag. Het gaat over de opstanding en hemelvaart van Christus in één keer op één en dezelfde dag, op eerste paasdag. Dat is wat gebeurd is. Daarmee heeft hij voor ons de weg geopend en sindsdien zijn wij waar hij is. Dat is Johannes 14, maar die leg ik nou niet verder uit. Dus ik ga plaats bereiden, dan kom ik weder op dat gij, ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Men denkt echt dat het in de toekomst moet gebeuren, maar het is niet zo, dat is al gebeurd. De eerste paasdag heeft hij onze plaats bereid, is hij ingegaan, de Hebreeënbrief legt het uit, is hij ingegaan in het heiligdom, tot achter het voorhangsel, heeft de verse en levende weg geopend, en sindsdien zijn wij met hem als gelovigen gezet in de hemel, en zijn wij waar hij is. En op diezelfde eerste paasdag meldde hij dat ook, 's avonds kwam hij terug bij zijn discipelen, hier ben ik weer, in de opperzaal, ontvang de Heilige Geest, enzovoorts. En dat is een volgend punt eigenlijk, de opperzaal. Als je die tekenen wilt tellen, u krijgt 2 maanden de tijd, dan kom ik u over horen. Als je die tekenen wilt tellen, opperzaal. Want daar gaat het over, hè? Onder andere hier. Heb ik er weer wat overgeslagen, maar dat doet er nou niet toe. Gaat mij maar om het beginsel. Daar staat hij voorop en een wolk nam hem weg van hun ogen. U begrijpt toch dat het filmpje achteruit loopt? Hij zal al zo wederkomen. Op de wolken des hemels. En later lezen we dan dat wij hem tegemoet zullen gaan. In de wolken. Toch? Het is allemaal de verwijzing naar deze dingen. Of dat letterlijke wolken zijn. Nou ja, de Bijbel zegt dat bij die gelegenheid, bij de komst van Christus en wederkomst, als er dan al een moment voor gemeld wordt, aan het eind van de 70ste week, dat is een wolkige dag. En dat zijn ook woorden die gebruikt worden ter aankondiging van de dag des Heren. Maar dat is het begin van de dag des Heren. Nee, niet het eind, het begin van de dag des Heren is dat. Een wolkige dag, een dag van dikke duisternis en wat het maar was. Maar het mag u niet ontgaan dat in feite die duisternis enzovoorts, daar leven we in onze dagen. En het wachten is op dat gij de hemelen schuddet en dat gij nederkwaamt. En voordat het zover is, zegt 1 Thessalonicenzen 4, gaan we hem tegemoet. In de wolk dus, waarop hij zal nederdalen, om zo te zeggen. En wat dus geïllustreerd wordt hier, is onze tegenwoordige tijd. De Heer verbergt zich. Hij heeft zich officieel niet meer laten zien na die 40 dagen. Dus na deze zogeheten hemelvaarsdag. 10 dagen voor het Pinksteren was dat dus. Hè? Want dat staat erbij. Hè? Het was na 40 dagen na zijn opstanding. En dan is het dus nog 10 dagen te gaan tot Pinksteren. Want dat is Pinksteren betekent 50. Dus er is niks moeilijks aan. Maar na die 40 dagen voerde hij ten hemel. En dat is zo. En Petrus zegt, en de hemel moet hem ontvangen, zegt hij, tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar dat was inmiddels 3 vers 21. Alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben dan. Zoals gezegd. Dat wil zeggen, dat is hier al aan de orde. En het is wacht op de bekering van het Joodse volk. En toen zei iemand, ja, maar Petrus richt zich op het Joodse volk en roept het Joodse volk op tot bekering. Dat gaat helemaal niet over de gemeente. En dan zeg ik, waarom gaat dat niet over de gemeente? Hoezo gaat dat niet over de gemeente? Het is toch gewoon de prediking van de opgewekte, de Christus, de Messias die gekomen is en door God uitermate verhoogd is. En dat wordt toch gepredikt, beginnend bij het Joodse volk, beginnend bij de eigen stam van de Heer. De leeuw uit de stam van Juda. Dus iemand heeft een Joods karakter. Hoezo, wat bedoel je met Joods? Als ze er al een antwoord op kunnen geven. Meestal praten ze elkaar alleen maar na. Hè? Dat schijnt wetenschappelijk te zijn, elkaar napraten. Nee, dat is het niet. Dat is het schoolsysteem. Dat je cijfers moet halen. Maar als je wat wil leren, komen er andere dingen te passen. Maar hoezo Joods? Ja, omdat er teruggegrepen wordt op oud-testamentische profetie. Nou en? Toen zei iemand, ja, maar de gemeentelijke waarheid staat niet in het Oude Testament. Dan zeg ik, ho, er staat dat het in het Oude Testament niet is geopenbaard. Maar het staat er wel. Je moet alleen even zoeken. Nou ja, minstens onderzoeken, dat is hoe het staat. Het is daar misschien verborgen, maar het Nieuwe Testament, en dit is weer volkomen orthodox wat ik nu zeg, het Nieuwe Testament is de openbaring van wat in het Oude Testament verborgen is, of anders geformuleerd, men zou het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En potdorie niet andersom. Waarom niet? Omdat het niet kan. Dan ben je alleen het licht van het Nieuwe Testament aan het verduisteren door het gordijn, de voorhangsel van het Oude Verbond. Dan sluit je de hemel. Heb je dat? Dan schuif je de genade weg en vervangt het voor wet. En dan vervang je dus de kennis die we hebben, de dingen die wij weten of zouden moeten weten, vervang je door de dingen van het Oude Verbond, dat is de tijd der onwetendheid. Etcetera, etcetera. Natuurlijk vind je gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Het zal wel moeten, want Christus is het hoofd van de gemeente en de eersteling van de gemeente. En die vind je toch in het Oude Testament, of niet dan? Anders ken je de Messias niet. Nou ja, en velen kennen de Messias dus ook niet. Precies, dan ben je je Bijbel kwijt, dan kunnen we net zo goed ophouden. Nee, waar het om gaat is dat hier gesymboliseerd wordt, uitgebeeld wordt, letterlijk uitgebeeld wordt. De wederkomst van Christus, alleen het gaat daar achterstevoren, hier. Dat is wat ze zien. Dat is te beschouwen als de mededeling. Hij trekt zich terug, hij verbergt zich en zijn koninkrijk. Maar de belofte komt erbij. Hij zal al zo wederkomen. Dat wil zeggen, in de toekomst zal dat koninkrijk alsnog geopenbaard worden. Uit de hemel dus nederdalen naar de aarde. En raad eens wat. We hebben een compleet visioen in de Bijbel. Het is het laatste trouwens. In de Bijbel. Dat een uitbeelding is van hoe het koninkrijk, of althans van dat het koninkrijk van Christus, in de toekomst zal nederdalen uit de hemel op de aarde. Maar men mist hem volkomen, men, wie dat ook wezen mag, men mist, praat ik later ook nog over met Louis Sperry Schaefer, zaliger. Dokter, professor, dokter, ja. Daar hebben we het later nog eens over. Want men leest dat laatste visioen alsof het gaat om een geprefabriceerde stad die net zo lang als breed als hoog is. Wat heel lastig is trouwens. Je moet er toch niet aan denken dat je in het midden daarvan terechtkomt. Met je claustrofobie, toch? Maar dat even terzijde. En dat dat dan uit de hemel nederdaalt en vanuit de hemel op aarde, dat is een bol, schijnt het, gezet wordt. Wat zei die holle aarde? Ja, maar daar past het ding niet in. Dus daar heb je een nog veel groter probleem. Dus ja. En waarom doet dat dan zo is? Waarom dat er zo uitziet? Ja, er zijn mensen die echt denken dat het letterlijk zo is en dat het niet op een nieuwe aarde is. Dat berust ook op een misverstand. Slechte indeling van pericopen, maar toen maar weer. Maar het is gewoon een visioen over hoe ooit in de toekomst dat koninkrijk dat in de hemel al bestaat, met maar één afmeting. Dat een 12 is, dat lijkt me duidelijk, want 12 staat voor de heerschappij, lengte, breedte, hoogte van 12. Van alle ribben, zijden enzovoort. En het koninkrijk, dat zal in zijn totaliteit vanuit de hemel gevestigd worden op de aarde. En niet op de nieuwe aarde, want dat is niet wat het uitbeeldt, maar de oude aarde nog. En wij in onze dagen zijn burgers van dat koninkrijk in de hemel. En in de wederkomst van Christus zal het met Christus en in Christus en door Christus op aarde gevestigd worden. Dat zijn de dagen van de Apocalypse, van het boek Openbaring. En het begint met dat we hem tegemoet gaan. Nou, het begint met dat degenen die in Christus ontslapen zijn eerst zullen opstaan. En daarna zullen zij tezamen met ons, dan wel zullen wij tezamen met hen verheerlijkt worden. Weer tegemoet gaan in de lucht. Toch? In de wolken. Om voor altijd met de Heer te zijn, maar daarvan stond nou juist dat hij aan het komen was. En dat hij zou komen op de wolken des hemels. Dus wij komen met hem op de wolken des hemels. Zoals vele malen eerder al vermeld trouwens. Enzovoorts. En dan wordt een begin gemaakt met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En met de wederoprichting van de Davidische monarchie in Jeruzalem. Dat voor dat doel dan eerst nog herbouwd moet worden, want het was zojuist verwoest. Dat is wat gaat gebeuren. En daar heb ik niet de minste twijfel over. Omdat dat niet maar een theorie is, dat is gewoon wat in de Bijbel staat. Letterlijk. Nou. En hier staat ook letterlijk deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. U begrijpt dat dat toch niet gaat over de jongste dag. Wat voor zin heeft dat trouwens? Dit gaat over meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Een dramatische en theatrale gebeurtenis, om zo te zeggen. Waarbij de Heer officieel zijn voeten zal zetten op de olijfberg die dan zal scheuren enzovoort. Omdat het de dag is van de verwoesting van Jeruzalem. Zacharia 14, niet omdat ik het zeg, maar omdat Zacharia dat zegt. En of die wist wat hij zei, weet ik ook niet, maar de Heilige Geest wist het wel. Einde discussie, ja. Dat is één teken. Dat is het teken van, de Heer heeft zich teruggetrokken, in de toekomst zal hij weder verschijnen. En in klare taal, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar intussen zei Jacobus 15, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat wordt dus verzameld niet op aarde, maar in de hemel. Maar het volk zal toch verzameld worden in Jeruzalem. Ja, daarom heet het hemels Jeruzalem, of het Jeruzalem dat boven is, want wij worden verzameld naar de hemel. Dat is niet eens de troon van David, dat is de troon van God. Vandaar dat wij elkaar weer ontmoeten als de 24 oudsten rondom de troon. Bij de aanvang van de opening van het boek met de 7 zegelen uit Openbaring 4 en 5. Laatst riep iemand, nou duizelt het me. En dan denk ik, ja, maar dat kan nou wel zijn. Maar het is doodsimpel allemaal hoor. Heus. Hoeft ook geen enkele twijfel over te bestaan. Zo wordt het beschreven. Nou, dat is één teken. Dus nou weet je hoe het zit. De kwestie van God verbergt zich, de Heer verbergt zich. En het is wachten op de bekering van het Joodse volk voor de openbaring van zijn koninkrijk. Dat staat hier in deze hoofdstukken al vast. Dat is gewoon vermeld. En daarna krijg je die vage discussie over, ja, maar verwachtte Petrus dat het in zijn dagen zou gebeuren? Dan moet u zeggen, nou, mijn vader dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren. Johannes de Heer, nog een generatie ouder, dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren. De Isaac da, mijn grootvader trouwens dacht dat ook. Isaac da Costa, dat is bijna een eeuw ervoor, die dacht dat ook. En Jantje van Leiden dacht het ook trouwens. Ken u Jantje? Johannes van Leiden, nee? Kennen jullie niet? Oh, geschiedenislessen overdoen. Van de wederdopers enzovoorts. Ze dachten ook dat het in hun dagen zou gebeuren. Trouwens, de kerkenvormers dachten dat niet allemaal. Maar sommigen dachten dat ook. Alleen die verwachten gewoonlijk dan de jongste dag. Maar toen maar weer. Die zagen ook de ellende in de wereld en in de kerk en zeiden, nou, de wederkomst kan niet ver meer zijn, ongeacht wat ze daaronder verstonden. Dan hebben we het nog niet eens over de kruistochten, ben je 1000 jaar terug. Doe maar. Ja, of ze dat denken, daar gaat het niet om, het gaat om. Gaat erom dat ook wij geloven dat als het Joodse volk officieel tot bekering komt, tot aanroepen van de naam des Heren, dan komt de Heer. Maar wanneer gebeurt dat dan? Nou, weten we ook, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wanneer begint dan de 70ste week van Daniël? Nou, als de velen met betrekking tot Jeruzalem een verbond sluiten met een vorst die komen zal. Dat is nog niet gebeurd. Dus de eerste 7 jaar hebben we nog geen wederkomst van Christus. Hetgeen ons niet belet om eventueel hem tegemoet te gaan in de lucht om voor altijd met de Heere te wezen, want dat gaat eraan vooraf. En meer is daar niet over te zeggen. Dat de discipelen, de apostelen geloofden dat het een en ander afhankelijk was van de bekering van het Joodse volk. Ja, dat hebben ze gewoon uit Daniël 9. Dat heeft niks te maken met of ze het verwachten in hun dagen. Dat is ze in de schoenen geschoven, achteraf. Ik heb wel zin dat ze het in hun dagen verwachten. Nee. Ze verwachten de bekering van het Joodse volk in de toekomst en dan komt de Heer. En hoe lang dat zou duren. Petrus in zijn toespraak zei trouwens, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. U denkt toch niet dat hij daarmee bedoelde alleen de kinderen die ze op dat moment hadden? U en uw kinderen betekent gewoon heel uw nageslacht. Toch? Tenzij je dat niet wil, dan moet je zo'n begrip gaan beperken. Maar de normale gedachte is voor u en al wat er verder volgt. See, anders hoef je dat er ook niet bij te zeggen. Ik kan gewoon zeggen u. Maar u en uw kinderen betekent enzovoort. Volgende generaties. Dat is over de hemelvaart, waar ik verder dan niks over zeggen wil, want het lijkt me wel voldoende. Maar dan heb je het volgende punt, hè. Het volgende punt is namelijk dat er staat, en daar staat vers 11, gij Galileese mannen. Ja, dat is eigenlijk ook een punt. Gij Galileese mannen. Ja. Dan komt hij hoor, de Bijbel met kanttekening. Ja, want de discipelen waren allemaal uit Galilea afkomstig. Nou in. Hoezo? Ja, oké, ja, maar ja, goed. Nou en? Ja, dus het waren Galileese mannen. Ja, dat wisten ze wel, dat weet Petrus ook wel, maar wat heeft het met het onderwerp en met de samenhang te maken? Zeker in een verkort verslag, want het is een kort verslag van gebeurtenissen. Hoezo Galileese mannen? Omdat het een verwijzing is naar een profetie uit Jesaja over gij Galilea der heidenen. Over dat de zaligheid terecht zou komen bij de Galilea, Kijk of iemand de klassieke literatuur kent. Bij de Galliërs. De Galliërs. Dat is de verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Die uit Galilea en uit Gilead, de lui die weggevoerd waren in de tijd officieel in de Assyrische ballingschap, maar dat is erg kort door de bocht zoals ik het nu zeg. Maar daar komt de naam Galliërs vandaan. Ook bekend via via en via allerlei transliteraties als Kelten. Maar Kelten en Galliërs, dat weet iedereen toch, dat is hetzelfde. Dat is gewoon hetzelfde woord, maar in een andere taal. Dat heb je toch? Maar waar komt die naam vandaan? Ah ja, uit Gilead, dat waren de eersten die weggevoerd werden. De stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse. Wonen in Gilead, in wat tegenwoordig Jordanië is, enzovoorts. Dat waren de eersten. Die droegen de naam mee en daarna krijg je de Galileërs. Dat is allemaal daar uit het noorden van het land, dus dat, uit het 10 stammenrijk is dat. En onder die namen zijn ze in de ballingschap terechtgekomen. En daar zou het evangelie naartoe gaan. En als u dit te moeilijk vindt, of te vooruitstrevend, of te ketters. Oké, dan vergeten we dat. En dan zeg ik, nou ja, het zijn in ieder geval niet gij Judeese mannen. Want waarom staat dat er niet? Waarom staat er niet gewoon gij Joodse mannen? Als het dan zo Joods zou zijn wat hier gepredikt wordt, of wat hier uiteengezet wordt. Waarom dan Galileese? Op zijn minst moet je daar dus naast leggen. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen, Matthäus 23. En het zal gegeven worden aan een ander volk. Heb je dat nog? Hoe dan ook. Wat hier dus geïllustreerd wordt, gewoon als ik nou even terugbreng tot helemaal de essentie, zo eenvoudig mogelijk, wat geïllustreerd wordt, is dat het dus inderdaad niet gaat om iets Joods of iets dergelijks, maar dat al lang vaststaat dat het naar iets anders zou gaan. Niet Judea, maar Galilea. Niet Joodse mannen, maar Galileese mannen. Enzovoorts. En wat daarachter steekt, ja, dat is wat ik net aanhaalde. Maar ja, dat krijg je überhaupt niet onder de mensen, want ja, dat willen ze niet weten. Dat is geschiedenis, wereldgeschiedenis in samenhang met de Bijbel. Maar de lui die de wereldgeschiedenis bespreken en beschrijven, die willen gewoonlijk niet dat het ook maar iets met de Bijbel te maken zou hebben, want dan moeten ze de Bijbel bestuderen. Heb je dat nog? Dan zeggen ze, de Bijbel is geen geschiedenisboek. Wat ik erg dom, een domme redenering vind hoor. Bijbels, hoezo? Dat maakt toch niet uit of het een geschiedenisboek is of niet. Daarom kan er wel dingen in staan die historisch volkomen juist zijn. Toch? Wat een onzin is dat toch allemaal. Maar toch maar. Maar het is een illustratie weer. Niet Juda, niet de 2, maar de 10. En als je dat nu wil, is het niet Juda. Niet het Joodse volk, maar de gemeente. Een volk uit de heidenen. Al is het dan ook een volk dat eerst onder de heidenen verstrooid is geworden. Maar toen maar. Maar die splitsing is er al. Hier ben je dus al de connectie met het Joodse volk en de roeping van het Joodse volk kwijt. En daar gaat het om. Dat blijkt ook uit het volgende. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem. Dat is grappig, hè? Blijf bij de les, hè? Deze Jezus zal al zo komen, gelijkerwijs gij naar de hemel hebt zien heenvaren. Kortom, deze Jezus zal wederkomen. En toen keerden zij wederom naar Jeruzalem. Hebben we de parallel? Deze gebeurtenis vindt plaats buiten Jeruzalem. Nou, niet in Galilea, maar gij Galileese mannen. En dit teken is buiten Jeruzalem. En als de Heer zal wederkomen trouwens, zo letterlijk mogelijk uit letterlijke wolken, dan komt hij letterlijk op de Olijfberg. Hoe we dat weten, nou niet omdat het hier staat, hoewel dat een goed argument zou zijn toch, maar we weten omdat het expliciet staat in Zacharië 14. Als Jeruzalem verwoest wordt, zal de Heer te dien dagen, zo staat het, hè, zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Buiten Jeruzalem, waarna ik u de aandacht erop vestig, dat wij lezen ergens, ik geloof dat het in Lucas 21 staat aan het begin van het hoofdstuk, maar ik weet niet aan boven precies, maar ik dacht daar ergens, daar staat dat de Heer was weliswaar overdag in Jeruzalem, maar elke avond ging hij Jeruzalem uit en overnachtte op de Olijfberg. Voor zover wij weten en het verhaal kunnen afmaken en de plaats sleuren, was dat dus ten huize van de dames. Maria en Martha. Ja. Nou ja, in ieder geval in Bethanië, op de Olijfberg. Van daaruit vond de zogenaamde, en ten onrechte zogenaamde, intocht in Jeruzalem plaats. En van de daaropvolgende dagen, dat wil zeggen van zondag tot vrijdag, dat heette niet zo, maar oké. Van de eerste tot en met de vijfde dag, van de vierde dag van de week moet ik u zeggen, trok de Heer elke avond de stad weer uit terug over het Zwarte Water. Kidron. Betekent dat het zwart was. Over het Zwarte Water, over het dal, Jeruzalem uit en over de Kedron en dan de Olijfberg op. Iedereen die in de buurt daar geweest is, is in ieder geval daar geweest en heeft de locatie gezien. U weet wel. Zo langs die kerk bij de Gethsemane enzovoorts. Dat wil zeggen, in de zogenaamde Lijdensweek, of zo noemen we dat, van Palmpasen enzovoorts, bivakkeerde de Heer op de Olijfberg, buiten Jeruzalem, demonstratief. En wij maar hardnekkig praten over intocht in Jeruzalem. Het was demonstratief het tegenovergestelde. Elke avond trok hij Jeruzalem uit. Omdat hij niet in de stad wenste te wonen. Want als je ergens woont, word je geacht daar te slapen. De nacht door te brengen. Althans volgens het reisbureau. Zoveel daagse reis is gewoonlijk een zoveel nachtse reis, maar laat me zitten. Maar je weet toch waar ik het nu over heb? En dat was niet alleen in de Lijdensweek, maar daarna ook. Ook na zijn opstanding. Oké, in Jeruzalem verscheen hij, voor zover wij weten en verslag hebben, verscheen hij alleen in de opperzaal. Maar dat is weer een vers verder. Dat probeer ik nog even te vermijden. Maar voor zover hij min of meer in het openbaar verscheen, want het was geen openbare verschijning natuurlijk, maar voor zover hij in het openbaar verscheen en zichtbaar was, was het buiten Jeruzalem. Namelijk, het was of hier op de Olijfberg, Bethanië, van waar hij ten hemel voer, of het was in, nou, waar was het? Moet je weten. De Heer stond op uit de dood en wat zei hij tegen de dames? Hij zegt, zeg tegen mijn discipelen dat ze allemaal samenkomen in Galilea, want daar zal ik aan hen verschijnen. Niettemin verscheen hij dezelfde avond in de opperzaal aan de discipelen. Maar ook niettemin zijn ze wel degelijk verzameld geworden in Galilea, waar ze de Heer aan hen verscheen. En eigenaardig genoeg, make a note, eigenaardig genoeg wordt dat beschreven. Ik hoef maar één bladzijde terug om te slaan, dat is makkelijk. Wordt dat beschreven in Johannes hoofdstuk 21. Eén bladzijde terug. En eigenlijk wordt literair gezien, is Johannes 21 een postscriptum. Nee broeder, dat is Latijn, laat me zitten. Het is een naschrift, want het is duidelijk dat de versen 30 en 31 van hoofdstuk 20 de afsluiting zijn van dit zogeheten evangelie van Johannes. Jezus heeft nog vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon, niet opdat gij gelooft dat Jezus is gekruist, hè? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam, punt. En u weet wat dan de commentaren vervolgens zijn. Johannes heeft gedacht, nou, maar ik heb nog een verhaal, dat schrijf ik nog even achteraan. PS, voor het postscriptum. En er zijn er ook altijd nog die zeggen, nou, dat heeft dus Johannes niet gedaan, want Johannes heeft het afgesloten. Toen heeft iemand anders er nog een stukje aan toegevoegd. Een verhaal bedacht. Zo'n soort science fiction-achtig stuk er nog achteraan en zo. Maar goed, waarvoor vriendelijk dank allemaal. Men heeft namelijk gedemonstreerd dat hoofdstuk 21 er toch een beetje los achteraan hangt. En dat vind ik leuk, want hoofdstuk 21 gaat over wat de Heer na zijn opstanding nog gedaan heeft in Galilea. Dat is niet onder de Joden van Judea, maar onder de Galileërs. Dat wil zeggen, het is een teken, die wonderbare visvangst is een teken van wat de Heer zou doen. Want het is altijd profetisch, in Gallië, onder de Kelten, de 10 stammen van Israël. En het wordt ook geïllustreerd, want het gaat over, eerst over 12 van zijn discipelen. Het heeft dus toch iets met Israël te maken. Dan heb je nog iets met een boot en een visvangst, wat een mooie uitbeelding is. Dat is eigenlijk een uitbeelding van hoe het koninkrijk gevestigd zal worden en wat dan ook. Maar in de praktijk is het een uitbeelding van een gelovig overblijfsel dat ergens bij elkaar klit in een bootje zit. Dus jij en ik in een bootje. En de boot is nog niet vol. Nee, excuses aan meneer Polsner. Maar goed, in die boot weet u wel. En op de woedende baren van de Levenszee zijn er de volkeren die woeden en ijdelheid bedenken, psalm 2, enzovoorts. U kent dat wel. Zoals met Jona en meer nog misschien zoals met Paulus, met een boot, op de, enzovoorts. Hè? Hebben we die nog? Nou, een vissenvanger. De Heer zei immers, ik zal die vissers van mensen maken. En het wordt hier geïllustreerd. En raad eens wat, op de daarvoor bestemde tijd vangen ze niks. Mag ik hier aandacht op vestigen dat dat een wonder is? Ik heb nog zo'n voorbeeld bij de hand. Maar die heb ik ook wel eens vaker in het publiek genoemd. Dat is die van Sir Robert Anderson, zalige, die ik ook nog binnenkort hoop te spreken. Die dan schreef, het wonder is niet dat God spreekt, want dat is juist wat hij doet. God is woord en dus spreekt hij. Het wonder is dat hij zwijgt. The silence of God. Kun je zo opzoeken op internet. Silence of God. Sir Robert Anderson. Schitterend. Heeft zijn gelijken niet, dat boek. Omdat het dat als onderwerp is. Wat vele christenen echt niet willen horen. Want het gaat over dat God zwijgt. Dat is onze bedeling. Hebben jullie dat nog? Nou, het wonder hier in Johannes 21 is dat ze op de normale manier van werken, op de normale tijd en op de juiste wijze, ineens niks vangen. Het werkt niet. En toen zei de Heer, nou ja, dan moet je nu maar overdag in Blaafelsnacht. En het net aan de andere kant van het schip gooien. Alsof die vissen weten aan welke kant van het schip het net hangt. Kom op zeg. Wat maakt dat uit? Ja, nee, je kunt mij wel uitleggen natuurlijk dat je hebt stuurboord en bakboord. En bak, dat is bek, dat is je rug, dat is de achterkant. En de stuurboord is de kant waar het stuur zit. Daar stond uit de dagen dat het schip bestuurd werd vanuit de rechterkant van het schip enzovoort. En, dan moet je, en als je de ene kant de stuur hebt, wil je daar niet je net hebben hangen. Dus dat moet aan de andere kant, dat weet ik. Dat leggen ze ons allemaal uit, alsof wij geïnteresseerd zijn in hoe je moet vissen. Want dat mag helemaal niet van de Fransen. Die willen zelf liever vissen, dus wij... Hè? Van de Fransen. Er zijn die lui die zijn Frank, weet u, of de Fransen van Frankrijk. Maar dat, die vrijheid geldt alleen voor hun, hè, niet voor ons. Hè. Maar goed, dat wist hij allemaal. Maar dat wordt ons hier uitgelegd en iemand verklaarde, ja, maar dus is zo. Nou, flauwekul allemaal. Het is gewoon zo dat de normale wijze van vissen wij het niet. En als ze het precies andersom doen, namelijk overdag in plaats van 's nachts. En aan de andere kant links in plaats van rechts of wat het maar was ook alweer. En dan niet alleen vangen ze dan wel wat, maar dan dacht het net zelfs te scheuren. Want net te kunnen denken, of stond het hier niet? Er stond hier toch? Nou ja, enzovoorts. Dan heb je de wonderbare visvangst. En er is heus maar één verklaring voor, want je weet dat je als visser hier niks mee kunt. Dat je als visser niet moet denken van de Heer heeft ons gezegd hoe wij vissen moeten. En dat moeten we voortaan overdag doen. En voortaan niet meer aan die kant van het schip, maar aan de andere kant van het schip. Misschien moet je dan het schip ook de andere kant op sturen. Dan, maar ja... Dat betekent het niet, maar wat dan wel? Nou ja, wat het betekent is dat de prediking van het evangelie aan de ene aan de kant van de twee stammen van Israël, zal ik maar zeggen, niet zou werken. Dat het daar daar niks te vangen valt als vissers van mensen enzovoorts. Nou ja, een enkeling misschien, maar het volk komt niet tot geloof. Het betekent tegelijkertijd dat aan de andere kant, totaal het tegenovergestelde, dat als men daar het evangelie zou prediken, daar komt men wel tot geloof. Op regeringsniveau, en dat is ook daadwerkelijk wat gebeurd is. En de rest is geschiedenis, dat wil zeggen, er komt niks meer achteraan, dat is het einde van het verhaal. Nou ja, van het verslag bedoel ik, van Johannes. Dan kom je in Handelingen, maar dan vind je in principe precies hetzelfde. Het is niet Jeruzalem, het is de Olijfberg. Het is niet op de begane grond, maar het is in de opperzaal. Dat is het volgende. Ja. En dat is wat gedemonstreerd wordt. En bij nader inzien, de staatsen keerden naar Jeruzalem vanaf de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem. En ze wordt, ja, maar het is niet Jeruzalem, het is aan de andere kant van het Zwarte Water. En het Zwarte Water is een beeld van de dood. En het doortrekken van het Zwarte Water, dat weet toch iedereen? De Styx, wat het maar is. Net als de Jordaan, precies. En er doorheen trekken is een beeld van dood en opstanding. En als je uit Jeruzalem er doorheen gaat naar de Olijfberg, dan moet je eerst voorbij die 10.000, ik weet niet hoeveel het er zijn, graven. Nou, dat is waar het over gaat, ja. Dat is een kwestie van dood en opstanding. En als je de levende Heer zoekt, die is op de Olijfberg. Ja, en ik gun me eigenlijk de tijd niet. Het schiet niet op, jongens. Zo ben ik er jaren over bezig, over die geschiedenissen. Maar heb ik wel eens opgezocht in de Bijbel waar die Olijfberg dan voorkomt? Ja, bij Salomo, die er afgodstempels of beelden neerzet. Jawel, op de berg ten oosten van Jeruzalem enzovoort. Dat is waar. Maar je bent te laat, want je moet beginnen bij 2 Samuel 15, vers 30. Als David uit Jeruzalem verjaagd wordt door Absalom. Absalom. De vader des vredes. Absalom. Met zijn... Met zijn mooie haren. Die zegt, mijn vader doet er niks aan. Maar kom maar bij mij als je problemen hebt met de wet. En de toepassing van de wet en het recht. Kom maar bij mij, dan zal ik wel recht spreken namens de koning. Als zoon en opvolger. Ja, er was nog een oudere zoon, maar die was al van het toneel. Daar gaan we het nou niet over hebben. Maar toen maar. Weet u toch? Absalom, die mooie man. Het is het beeld van de wet. Noem nog zo een. Saul, mooie man. Zo wordt die beschreven in de Bijbel. Is de wet. Je hebt er niks aan. Komt niet goed. Streeft naar de macht, maar kan niet redden. En Absalom verdreef zijn eigen vader, David. Het is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Wat dacht u, dat het alleen maar een verhaaltje was? Had je het ook wel kunnen overslaan? Wat maakt het uit? David had zonen genoeg om hem op te volgen. Toch? En hij kwam ook terug. Dus het was maar een incident uiteindelijk. Ja, het is tragisch voor David. Je kunt er een verhaal van maken hoe erg het is dat je een zoon verliest. En waarvan je denkt dat het je opvolger moet gaan worden. En die dan. Ja, dat is allemaal erg. Ja, nou en. Maar waarom wordt het daar beschreven? Met alle details daarbij. Die ik je niet zal noemen, want dan. Doe maar. Het is een uitbeelding van hoe de genade en daarmee het nieuwe verbond verjaagd wordt uit Jeruzalem, uit Israël dus, uit Jeruzalem, door het oude verbond, de wet. Het is de uitbeelding van hoe de Joden vasthielden aan hun Joodse, min of meer oud-testamentische, aan hun Joodse wet en daarom was er geen ruimte voor de genade. Het is het principe wat wij tot vandaag kennen in kringen waar men vasthoudt aan de wet, althans dat is wat men zegt en meent te doen, vasthouden aan de wet en men heeft bezwaar tegen het aanbod van genade, althans tegen een te ruim aanbod van genade, maar in sommige kringen is het woord zelf al te ruim. Heb u dat nog? Dat is het bekende spul. En breek me de mond niet los, of hoe zeggen ze dat in Fries, weet je veel. Dan hebben ze het evangelie gebracht, dan ben je tot geloof gekomen en daarna komen ze je vertellen wat je doen en laten moet. En wat een gelovige wel of niet mag. En als u me niet gelooft, gaat u naar de evangelische boekwinkel. Eens kijken wat daar te koop is. Dan komen ze alsnog onder een wet plaatsen. Misschien niet de. Want ja, dat kan ook eigenlijk niet natuurlijk. Mosaïsche wet kan helemaal niet natuurlijk. Maar dan iets wat daarvoor door moet gaan. En je bent de genade kwijt. En je bent je overwinningsleven kwijt. Ik zeg het met een smile. U weet wel, daar waar ik het vanmorgen over had. En dan krijg je het probleem, hoe kom ik nu? Ja, onder de wet ga je dat niet redden. Nou, dat is Absalom. Dan is David weg. En David ging Jeruzalem uit. En het wordt heel uitgebreid beschreven dat David Jeruzalem uitging. Eerst nog met de Ark des Verbonds, al werd hij dan weer teruggestuurd. En met de hoge priesters. Die werden teruggestuurd. En de zonen van de hoge priesters. Het waren er twee, vreemd hè. Ga ik nou niet uitleggen. Net zoveel als dat er hier twee witte mannen waren. Maar die heb ik maar overgeslagen nog even. Hè? Maar toen maar. Maar en daar weer vlucht de stad uit. En dan komt hij bovenop de Olijfberg. En dan keert hij om en kijkt nog eens terug. Al wenende. En in gedachten ben ik op de 10e Nissan. Dat wil zeggen, 5 dagen voor het begin van de zogeheten leidingsweek, waar de Heer op de Olijfberg stond, of althans was, en Jeruzalem zag staat er, en hij weende over de stad. En dat was 1000 jaar daarvoor ongeveer, dat zijn voorvader David op diezelfde plek was en keek naar de stad en weende over de stad. Toch? Omdat ze liever de wet hadden. Of wat anders die mooie Absalom. Nou ja, dat is de Olijfberg. En als je hem gemist hebt, hij zegt daar, David zegt dan waar hij naartoe gaat, de vlakke velden gaat hij door. En hij trekt alsnog de vlakke, de Araba over, de Jordaan over, naar de tegenwoordige Arabië, naar Mahanaim. Mahanaim gaat hij naartoe. Dat wil zeggen, dan vind je nog een keer hetzelfde uitgebeeld. Dood en opstanding, door de rivier aan de andere kant. En dat Mahanaim in dat verhaal nog een rol functie heeft, dat is ook zo, want de plek is zo genoemd toen Jacob in de tijd een ontmoeting zou hebben met Esau. En toen heeft hij zijn hele familie verdeeld in twee kampen, heet dat. Met de gedachte, als Esau het ene slaat, heb ik altijd het andere nog. Maar het is de uitbeelding van de komst van de Messias. En als het dan misgaat met het ene kamp, met het Joodse volk, heb ik altijd nog Israël, de 10 stammen, achter de hand. Verstopt. Weg. Verstrooid onder andere namen. Nou, dat is wat er gebeurd is. Kijk, en ik vertel dat nu in een paar zinnen. Dat is mooi om die samenhang tussen al die gebeurtenissen te zien. Maar heus, als je die geschiedenissen zou bestuderen, vers voor vers en woord voor woord, zult u zien dat dat klopt. Dat dit is het verhaal. En het herhaalt zich steeds opnieuw. En hier de hemelvaart op de Olijfberg. Ja, buiten Jeruzalem. De Heer was niet welkom in Jeruzalem. En als je vraagt, waar is de Heer nu? Dan is dat dezelfde vraag als waar ging de Heer toen naartoe? Er zijn 2 opties. De een is buiten Jeruzalem naar de Olijfberg. De andere is, hij is niet op de begane grond, maar hij is in de opperzaal. Hij is niet in Jeruzalem, maar elders in de wereld. Niet bij de 2, maar bij de 10 stammen. En als je het niet horizontaal wil hebben, oké, hij is in de hemel. Heb je dat? Trouwens, hoe was dat met die 2 bokken ook alweer? Op Grote Verzoendag. De een werd gebracht in het heiligdom. Nou ja, die was inmiddels wel overleden dan. Maar zijn bloed, zijn leven. U denkt toch niet zijn dood werd gebracht in het heiligdom. Zijn dood gebracht. Wat moet de dood in de hemel? Het was niet een schrap bedoeld, broeder, maar hartelijk dank voor u. Natuurlijk is zoiets eigenlijk bespottelijk, maar dat leven van het overleden dier werd gebracht in het heiligdom. En gesprenkeld op de grond, en het heet dan een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Staat gewoon allemaal in je Bijbel. Zie? En die andere bok, je mocht ze verwisselen, er werd over geloot, maakt niet uit. Die andere bok werd vrijgelaten buiten de legerplaats. Heb je dat nog? Nou, daar is de Heer. Of in het heiligdom of buiten de legerplaats. En wij zijn met Christus gezet in de hemel achter het voorhangsel op een verse levende weg. Met als consequentie, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragen. Het zijn 2 dingen, maar ze horen bij elkaar. Het is 1 ding. Waar wij een hemelse positie innemen, zijn we hier buiten de legerplaats. Niet andersom trouwens. Hè? Er zijn ook mensen die hier buiten de legerplaats gaan, maar daarom zijn ze nog niet in de hemel bij de Heer. Dat u dat niet verwart. Nee, ze zijn onder ons ook. Van die mensen die ook niks met de wereld te maken willen hebben. Net zo min als wij eigenlijk. Maar daar word je niet zalig van. Hè? Door vereenzelviging met hem word je zalig. En naarmate wij ingaan op die verse levende weg. Naar die mate zullen we ook vaststellen dat we hier beneden buiten de legerplaats zijn terechtgekomen. En dan heb ik helemaal teruggegrepen naar de Mosaïsche wet en de Levitische instellingen. Maar het noemen van die olijfberg is niks voor, niet voor niks. Het was trouwens ook de locatie van de opstanding van Lazarus, de echte Eleazar dus. De echte hoge priester, de tweede, namelijk van het nieuwe, het tweede verbond. Want als het eerste volmaakt geweest zou zijn, zou voor het tweede geen plaats gevonden worden, staat er dan in de Bijbel. Want Lazarus komt, dat is Eleazar in het Hebreeuws. En Eleazar was de zoon en opvolger van Aaron. Dat is de uitbeelding van de echte opvolger van Aaron, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Heb u dat nog? Ziet hoe lief hij hem had, staat er dan, als hij weende bij het graf van Lazarus. Ja, maar Lazarus was een type van de Heer zelf. En ik constateer dat de Heer dat dus heel goed wist. Heb je dat nog allemaal? Dat zijn allemaal Bijbelse beelden. En bij elkaar gevoegd illustreren ze onze tegenwoordige tijd. Daar komt het op neer. Onze plek is niet in dit Jeruzalem. Hebreeën zegt, wij hebben een Jeruzalem in de hemel, het hemels Jeruzalem. Of Galaten zegt, het is Jeruzalem dat boven is. We hebben wel een plaats waar de Heer thuis is, waar hij zijn residentie heeft, om zo te zeggen. Maar het is hier niet op aarde. En dat speelt hier al. Dit is het decor waartegen de gebeurtenissen van de Tweede Pinksterdag zich afspelen. Het is het decor achter de toespraak van Petrus. Wist hij waarover hij het had? Nou, het decor beeldde uit. En op veel meer manieren. Maar voorlopig moet ik het hier weer even bij laten.